een uitstapje gemaakt naar Romeinen hoofdstuk 9, waar immers deze woorden van Hebreeën 1 vers 10, of van Hosea 1 vers 10 worden aangehaald. De woorden over geen volk en niet ontfermd. En het blijkt dat weliswaar deze profetieën van Hosea duidelijk op Israël van toepassing zijn, zoals uit het verband van de profeet zelf blijkt. Maar dat aan de andere kant de apostel Paulus in Romeinen 9 deze profetie toepast op hen die helemaal geen Israëlieten zijn van geboorte. En past het toe op heidenen. En de zegeningen die God aan heidenen van geboorte gegeven heeft op grond van geloof, die blijken ook hun basis te vinden in deze profetie van Hosea. De reden daarvoor is betrekkelijk eenvoudig. Dat is namelijk dat de uitdrukking Lo Ami, niet mijn volk, of Lo Ruhama, niet ontfermd, dat deze uitdrukkingen niet alleen van toepassing gebracht kunnen worden op een verstrooid, onder de heidenen verstrooid Israël, maar ze kunnen net zo goed worden toegepast op de heidenen zelf, die immers net zo goed verstrooid zijn over de wereld. Dus een betrekkelijk eenvoudige gedachte, al moet ik erbij zeggen dat het natuurlijk deel uitmaakt eigenlijk van de verborgenheden, van de verborgenheid van de, die er zo in de profetieën is. In ieder geval is het een tamelijk grote verrassing om in Romeinen 9 te lezen dat Hosea 1 van toepassing gebracht moet worden ook vandaag aan de dag in deze bedeling en bovendien nog op heidenen. Want in de eerste plaats is het zo dat we dan chronologisch enigszins de weg kwijtraken. Immers, wij hadden dat niet verwacht. Wij verwachten dat die profetieën van toepassing zijn op het herstel van Israël in de toekomst. En zo zou het ook zijn natuurlijk. Maar bovendien past de apostel Paulus het toe op het heden. En vervolgens is het zo dat wij dachten dat de profetie van toepassing was op Israël. En Paulus past het toe op de gemeente. En het punt is, en dat is een belangrijke zaak die ik daarom expres nog eens een keer herhaal. Het punt is dus dat de ene toepassing de andere niet uitsluit. Het misverstand omtrent deze dingen heeft geleid tot heel wat oneenigheid, zelfs kerkscheuringen, maar in ieder geval heel wat misverstanden met betrekking tot de betekenis van de profetieën. Want het feit dat deze profetieën van toepassing gebracht worden door de apostel Paulus op de gemeente, op de kerk, zo u wilt, van onze dagen, doet niks af aan het feit dat de profetie van oorsprong natuurlijk rechtstreeks van toepassing was en dus ook blijft op Israël. Het is aan Israël beloofd, het zal op Israël worden toegepast. Alleen wat Paulus doet is laten zien dat er een bredere toepassing is dan alleen die op Israël. En eigenlijk is dat niet zoveel bijzonders, omdat we nou eenmaal uit de schrift leren dat Israël model staat voor al Gods handelen. Dat wil zeggen dat al wat God ooit doet, dat doet hij aan Israël, maar hij doet het aan Israël juist omdat het in Israël of aan Israël dan een illustratie is voor ons. De blikken van de heidenen en ook van de gelovigen in deze bedeling worden gericht op Israël, op de geschiedenis van Israël, omdat daarin geïllustreerd wordt hoe God handelt met de mens. Dat is een betrekkelijk eenvoudige waarheid. Dat betekent dat de geschiedenis van Israël, zoals we die in de Bijbel vinden, illustratief is voor het werk wat God doet door de eeuwen heen. Ik zeg het dan met opzet nog maar zeker extra bij, dat het daarom ook geen zin heeft om van bepaalde profetie of uitspraken te beweren dat ze aan Israël gedaan zijn. Dat kun je wel zeggen, maar dat is een open deur intrappen. Wij zeggen het ook wel eens, het is ook zo, maar het is een open deur intrappen. Het blijft namelijk zo dat al wat God ooit gesproken is, dat is gesproken tot Israël. En al het woord van God wat tot ons gekomen is, is tot ons gekomen via Israël, zodat God alles oorspronkelijk gezegd heeft tegen Israël. En dat begint dan met het boek Genesis, zal ik maar zeggen. Het boek Genesis kwam terecht. Dan ga ik dingen zeggen die ik eigenlijk niet wil zeggen vanavond, maar het is zo dat de geschriften van Genesis terechtkwamen bij Mozes en daarom in Israël. En sindsdien heeft God uitsluitend gesproken via Israël. Alle profeten waren Israëlieten, de apostelen waren Israëlieten, de discipelen waren dat de Heer was, dat kortom de zaligheid is sowieso uit de Joden. Alle verbonden die God met de mensheid sloot, werden gesloten primair met Israël. Wel, dat is op zich natuurlijk geweldig, maar aan de andere kant blijkt het dus niets bijzonders meer te zijn. Het punt is alleen, en dat is wel tamelijk bijzonder, dat al deze woorden die in Israël gesproken werden wel degelijk ook van toepassing zijn op de overige volken, op de heidenen, op individuele mensen, op de wereld en noem maar op. En daar gaat het om. Dus we hebben de vorige keer dan gezien dat de woorden van Hosea worden toegepast ook op de heidenen, met name de gelovigen uit de heidenen, in overeenstemming met Romeinen 9, een hoofdstuk waarin tevens geleerd wordt op welke wijze dan die zegeningen tot de heidenen komen, namelijk op grond van geloof. En ik heb u de vorige keer beloofd om ook aan te halen de brief van Petrus, dat wil zeggen de eerste Petrusbrief is dat, dacht ik. In Petrus 2 is dat waar de apostel Petrus dezelfde profetie uit Hosea 1 en 2 aanhaalt. Dezelfde woorden die Paulus aanhaalde in Romeinen 9. Maar van Petrus moeten we in eerste plaats vaststellen dat hij in 1 Petrus 1 zich richt tot vreemdelingen, zo worden ze genoemd, vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dat is 1 Petrus 1 vers 1. De uitverkorenen, vers 2, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. En dan genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Het punt is dat deze brief dus primair geschreven is aan vreemdelingen die verstrooid waren in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Daaruit volgt dat de brief geschreven werd aan Joden, of zo u wilt, Israëlieten, die leefden in die streken die Petrus hier noemt. Bovendien blijken zij gelovigen te zijn. En het is wat, ik zeg het nou de omgekeerde volgorde. Ik had natuurlijk eerst moeten zeggen dat het gelovigen waren en daarna dat het Joden waren. Maar goed, de apostel Petrus gaat er ook vanuit, zijn vreemdelingen, dat wil zeggen het zijn Joden, maar ze leven in het buitenland, want vreemdelingen is hetzelfde als buitenlanders, komt overeen met het Engelse foreigners, ja, excuseer de uitspraak, hè? Foreigners, je hebt strangers en je hebt foreigners, en strangers are in the night, gewoonlijk, en foreigners are over de grens, zal ik maar zeggen, in het buitenland, weet je wel. Dus vreemdelingen wil zeggen buitenland, vreemdelingen in de zin van de vreemdelingenpolitie, zal ik maar zeggen. Vreemdelingenpolitie houdt zich ook niet bezig met mensen die zich graag gedragen, maar met buitenlanders. En dat is de betekenis van dit woord. Het zijn buitenlanders, het zijn diezelfde buitenlanders die genoemd worden in Handelingen 2, waar zoveel buitenlandse Joden, dus Joden die in het buitenland leefden, bijeenverzameld waren in Jeruzalem ter gelegenheid van het Wekenfeest. Maar ze leefden in het buitenland en ze kwamen in Jeruzalem bij gelegenheid en hoorden daar de discipelen spreken in hun taal die ze in het buitenland spraken. Als u begrijpt wat ik bedoel en wat Handelingen 2 bedoelt. Zie? Deze vreemdelingen zijn dus gewoon verstrooiden, en het staat er dan ook inderdaad, ze waren verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Het zijn allemaal streken die aan elkaar grenzen. Maar het zijn kennelijk die gebieden waar de apostel Petrus zending bedreven heeft. Het zijn uitdrukkelijk weer gebieden waar niet Paulus kwam, maar wel Petrus blijkbaar geweest is. En hij stuurt aan die mensen die hij dus kennelijk kent, stuurt hij deze brieven. Zodat hij schrijft aan gelovigen uit de Joden met de nadruk op Joden. Want daar ligt de nadruk op. Natuurlijk weet ik dat het gelovigen waren aan wie hij schrijft, maar hij zegt het hier niet. Hij zegt primair, het zijn vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dus primair zijn het Joden. En secundair zijn het dan gelovigen. En er staat er dat zij ook genoemd worden in vers 2, de uitverkorenen. Dat is normaal de term voor de Joden immers. Maar vorige keer hebben we het gehad over de uitverkiezing. Want daar ging het ook over in Romeinen 9, en hier dus weer. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes enzovoorts. En daaruit blijkt dat zij uitverkoren zijn niet omdat zij Joden zijn, of niet vanwege hun afkomst, maar er staat bij dat ze dat zijn in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. En dat betekent dat deze Joden die in de verstrooiing leven in verband gebracht worden met het evangelie. Ze zijn namelijk gelovigen, daarom wordt er gezegd gehoorzaamheid. Ze zijn geheiligd. En dat betekent dus weer dat ze gelovigen zijn. En bovendien hebben ze deel aan de besprenging des bloeds van Jezus Christus. En ook dat betekent weer dat zij deel hebben aan het nieuwe verbond. En dus gelovigen zijn. De gedachte daarbij is uiteraard die van Petrus zelf. En de gedachte van Petrus waren volgens Handelingen 2. Dat in die dagen, in de dagen van de prediking door Petrus. Het evangelie van het koninkrijk gepredikt werd aan het jodendom in de eerste plaats, ook aan de heidenen overigens, maar primair aan het jodendom met als doel dat Israël tot bekering zou komen, tot aanvaarding zou komen van deze Jezus die gij gekruisigd hebt, maar die door God gesteld is tot Heer en tot Christus. En dat was een citaat dus uit het einde van de toespraak van Petrus in Handelingen 2. De prediking was dus gericht op het jodendom, omdat het jodendom tot bekering zou komen en omdat als gevolg daarvan het koninkrijk van Christus ook hier op aarde geopenbaard zou worden. U weet hoe dat gegaan is. De prediking was niet onjuist, de strekking van de prediking ook niet. Punt is alleen dat Israël niet tot bekering kwam. Zeg nou niet dat de prediking gefaald heeft, want zo kun je dat natuurlijk niet zeggen. Maar het is wel zo dat dat oorspronkelijke doel van de prediking inderdaad tot op heden niet bereikt is. Dat zal nog een keer komen in de toekomst uiteraard. Hoewel dan de prediking gepaard zal gaan met de verdrukking. Maar dat is nou eenmaal ons onderwerp niet. Maar de achtergrond van deze brieven, deze apostolische brieven, namelijk die van Jacobus en van Petrus en Johannes, is nou eenmaal dat men erop gericht is dat Israël tot bekering zou komen en dat dus het koninkrijk van Christus over Israël en daarna over de volkeren zou aanbreken. En aan die Joden schrijft hij, gelovige Joden, dat is niet heel Israël wat tot bekering is gekomen, maar een deel wel. En aan die Joden die in het buitenland leven, schrijft Petrus dus deze brief, in afwachting uiteraard van de verschijning en de wederkomst dus van Christus. Dat is ook wat je verder in deze brieven terugvindt. De zaak is nu dat deze apostel Petrus in de eerste plaats natuurlijk dezelfde dingen predikt als de apostel Paulus, namelijk dat de gelovigen zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is dan vers 3, volgende vers dus gewoon van 1 Petrus 1. En daarna spreekt hij over een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor die gelovigen bewaard is. Kortom, hij spreekt erover dat deze gelovigen wedergeboren zijn niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. En dan zit ik inmiddels al aan het einde van 1 Petrus 1. Want men is wedergeboren door het woord van God, wat blijft in de eeuwigheid. Wel, dat is de algemene waarheid, dat men gerechtvaardigd wordt, wedergeboren wordt door geloof in de Heer Jezus Christus, die leed en stierf vanuit de dood opstond. En hij gaat dan verder in hoofdstuk 2 vers 1. Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog. Want dat komt dan overeen met de dood van de oude mens. Leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog. En alle geveinsdheid en jaloersheid. Nijdigheid staat er dan. En alle achterklappingen. En als nieuwgeborene kinderkind zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Dat is een beeld uit het Oude Testament. Dat men begeerig zou zijn naar de melk. Immers, melk en honing, dat is de uitdrukking die vele malen, zeer vele malen mag ik wel zeggen, gebruikt wordt als beschrijving van de zegeningen die God aan Israël zou geven. Wel, de zegeningen van het land, uiteraard. Land wat overvloeiend zou zijn van melk en honing. Maar het land omvat de hele sfeer van de zegeningen die God nou eenmaal aan de gelovigen geeft. Melk en honing. Melk in de zin van aardse zegeningen, honing in de zin van de meer geestelijke zegeningen, immateriële zegeningen. Maar niettemin is het een oud-testamentisch beeld. Daar gaat het om. Het begint met melk. En dan gaat er, het is een oud-testamentisch beeld dus. En daarna gaat hij verder met een ander oud-testamentisch beeld, namelijk in vers 4. Het beeld van de levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren. En dan wordt er gezegd in vers 5 van 1 Petrus 2. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En hier wordt het oude testamentische beeld gebruikt van het huis Israëls, wat gebouwd zal worden door God zelf. En deze gelovigen worden hier beschouwd als levende stenen die toegevoegd worden aan die ene levende steen van vers 4, namelijk aan Christus. Christus zelf is die eerste steen, de uitverkoren steen, de steen die vastgefundeerd is, de rots die niet wankelt, enzovoorts. En de gelovigen zijn stenen die daarop als het ware gemetseld worden, op het fundament. Dat is de gedachte. Alleen, dit is een beeld wat ontleend wordt aan het Oude Testament en wat ook door Paulus gebruikt wordt overigens. Maar hier wordt het door Petrus gebruikt, juist en vooral met een bekeerd Jodendom. Tenminste, dat is de achtergrond en dat is ook wat Petrus aan gedacht moet hebben. En hij gaat nog verder, want hij zegt in vers 5 dat ze gebouwd worden tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren. Daar kom ik straks op terug. En dan gaat hij nog verder, want hij wijdt dan uit over die steen. Dat is diezelfde steen die de bouwlieden versmaad hebben enzovoorts. Dat is diezelfde steen die genoemd wordt door de apostel Paulus, eveneens in Romeinen 9, waar we vorige keer over gesproken hebben. Nou, ik heb daar niet gesproken over de steen, want zover ben ik niet gekomen. Maar dat hoofdstuk eindigt met het noemen van die steen en ook het volgende hoofdstuk, Romeinen 10, gaat daarop verder, herhaalt dat weer. Zodat we hier dezelfde gedachten bij elkaar vinden, die van de uitverkiezing, die van de steen waarop gebouwd zou moeten worden en die niet wankelt en waarvan wij ons niet zouden moeten begeven. Dat wil zeggen, we moeten niet haasten, staat er dan in Jesaja 28, we moeten niet vluchten bij die steen vandaan. Maar in tegendeel daaraan toegevoegd worden, zoals Petrus hier ook zegt, zijn precies dezelfde dingen als die aangehaald worden in Romeinen 9. Maar dan gaat de apostel Petrus hier verder en zegt dan in vers 7, u dan die gelooft, is hij dierbaar, deze steen namelijk. U dan die gelooft, u die uw vertrouwen gesteld hebt op deze steen, is hij dierbaar, zodat het een dierbare en kostbare steen wordt. De kostelijke steen dus uit Jesaja 28, vers 16. En dan staat er, maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks, een steen des aanstoots, een rots der ergernis. Het is merkwaardig, als ook wij vandaag de dag spreken over deze steen, wel zonder de steen te noemen, maar ik bedoel, wanneer wij spreken over Christus, dan zijn er twee mogelijkheden. Of men gelooft in de steen en die steen wordt dierbaar en wordt als kostbare steen beschouwd, als edelsteen uiteraard. Of men struikelt over de steen en de steen blijkt geen rotssteen te zijn, maar een rotsteen. Dat scheelt één, hè, zo natuurlijk. Ja, als ik het woord uitspreek, moet ik altijd erom denken dat ik allebei de S'en uitspreek. Maar het punt is dat het verschil vaak niet al te groot is. Voor de ene is het een rotssteen en de ander struikelt erover. Zie, en dan verdwijnt er een S. Ja, het is, ja. Goed. In de grondtekst gaat die grap dus niet op, hè. Maar het punt is dat het dicht naast elkaar ligt. Beide reacties zijn er te vinden. Het zijn beide reacties op de steen. De een zegt wat een geweldige steen en de ander ziet hem niet en struikelt erover. En ergert er zich aan. Maar het blijft diezelfde steen. Nou, en dan wordt er gezegd dat voor degene die er niet in geloven, de ongehoorzamen, dus tot hen wordt gezegd dat hij geworden is een steen des aanstoot en een rots der ergernis. Het wordt gezegd namelijk tot hen, vers 8, tot degene die zich aan het woord stoten, want die zijn er ook. De een aanvaardt het woord en zegt wel een kostelijk woord, een onvergankelijk woord. Het onvergankelijke woord des Heren, dat blijft in de eeuwigheid, en de ander stoot zich aan hetzelfde woord. De Heer zei, het vlees is u toch niet nut, of het vlees is niet nut. En toen weten we de reactie was van het publiek, en van de discipelen trouwens ook, deze reden is hard. Maar de een putt er zijn troost uit precies dezelfde gedachte, het vlees is niet nut, en de ander ergert er zich aan. Ja, het hangt een beetje van de omstandigheden af, over hoe we erover denken. Ik heb de laatste dagen te maken gehad met een paar sterfgevallen. Dat is nooit prettig natuurlijk van broeders en zusters, zoals van een jonge man. Maar het blijft natuurlijk zo, dat als je dus tot die mensen en tot de overblijvenden zou zeggen dat het vlees zo geweldig nuttig is, dan wordt het verdriet alleen groter. Want het is weg. Zie. Maar de uitspraak het vlees is niet nut, is voor hen juist tot zegen en tot troost. Omdat het in wezen toch nergens toe dient. Maar voor de overlevenden zelf, of voor de mensen die er niks mee te maken hebben, is het weer een aanstoot. Is het een harde reden, vlees is niet nut. Mensen die alles van het vlees verwachten, die ergeren zich aan als wij zeggen vlees is niet nut. Maar zij die op een sterfbed liggen, putten daar een troost uit, vlees is niet nut. Het is precies dezelfde uitspraak. Het is maar wat je ermee doen wil. En zo is het met een steen. Een steen kan erg nuttig zijn. Er zijn mensen die zetten bij de inrit, op een oprit zetten ze grote stenen, betonnen palen op de hoek. Die zijn verschrikkelijk lastig, want je moet er altijd omheen rijden met je auto, maar dat is precies de bedoeling. Of het tuintje netjes blijft, omdat de schutter niet in elkaar gereden wordt. Of denk om de madeliefjes, weet je veel waarom. Of gezond, weet je wel, mijn gras. Je kent de uitspraak waarschijnlijk, inmiddels klassiek geworden. Mijn gras. Maar daar dient zo'n betonnen paal voor. Sommigen leggen ook een kei bij de oprit. Maar er zijn er altijd die er tegenop rijden. En dan blijft het gras goed, maar de auto is kapot. En dan maar hopen dat de verzekering de schade dekt. Dan valt gras waarschijnlijk niet, van de auto vermoedelijk wel. Eigenaardig is dat toch. Nou, maar dan zult het verder niet over. Maar het was dezelfde steen. Het is voor de een de redding en voor de ander is het de ondergang. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. En nou, ik weet niet of ik het zich herinner, maar dan zijn we terug waar we 14 dagen geleden waren. Toen hadden we het niet over stenen, maar toen hadden we het wel over degene die met de steen te maken hadden gekregen. Toen hadden we het over stenen vaten. Namelijk vaten van aardewerk, waar sommige waren ter eer en andere waren ter onere. De ene waren vaten der barmhartigheid, tot heerlijkheid bereid, en de andere waren vaten des toorns tot verderf bereid. Dan heb je precies hetzelfde. Dezelfde vaten, dezelfde pottenbakker in principe, maar toch een verschillende bestemming. En dat vinden we hier ook. Precies dezelfde gedachtegang, met totaal andere woorden overigens. Maar we vinden dezelfde gedachtegang bij deze apostel Petrus. Twee mogelijkheden. Of men klemt zich vast aan de rots, om het in onze berijming te zeggen. Of men struikelt over de rots. Maar goed. Dat is dus vers 8, waar gesproken wordt over degenen die ongehoorzaam zijn en die zich aan de steen stoten, waartoe zij ook gezet zijn, staat er. Hebt u dat aan het eind van vers 8? Wel, dat komt overeen met Romeinen 9. Vaten des toorns, waartoe zijn die gezet? Ja, tot toorn of tot het verderf, en tot het verderf toebereid. Dat is een bestemming. En wat is de bestemming van degenen die ongehoorzaam zijn? Wat is de bedoeling van hen die ongehoorzaam zijn, van hen die niet in het woord geloven? Wat is de bedoeling ervan? Waartoe zijn ze gesteld? Dat staat het even. Ze zijn ertoe gesteld dat ze zich aan de steen stoten. Als ze de steen niet aanvaarden, dan zullen ze zich aan de steen stoten. Dat staat er gewoon. Waartoe ze ook gezet zijn. We kunnen het ook niet eens voorkomen. Zij die de Heer Jezus Christus afwijzen, zullen zich aan hem ergeren. Zij die het woord van God afwijzen, zullen zich eraan ergeren. Zij die het woord verwerpen, zullen erover struikelen. Er is geen andere mogelijkheid. En dat is ook de bedoeling. Dat is precies wat in Romeinen 9 gezegd werd, en het wordt hier herhaald. En bij gelegenheid zal ik het nog eens lezen uit 2 Korinthe 2, want er staan precies dezelfde woorden. Dan gaat het over een lieflijke reuk, den Heren. Lieflijke reuk van Christus in degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. Niet in het een en het ander niet, maar in allebei. Ze hebben allebei een bestemming, ze nemen allebei een plaats in het heilsplan van God. Alleen het een is positief, het ander is negatief. En als iemand zich aan het woord stoot, als iemand zich aan de steen stoot, wel, dat is een uitdrukking, dat is het resultaat van ongeloof. Het is wat hier staat, ze zijn ongehoorzaam. En daarom stoten ze zich aan de steen. En daartoe zijn ze ook gezet. Wel, Petrus heeft het hier dan niet over degene waaraan hij nu schrijft. Want hij zegt, maar gij, vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En dat is de volgende citaat uit het Oude Testament. Hij haalde eerst aan, eigenlijk in het eind van het hoofdstuk 1 haalde hij aan, alle vlees is als gras enzovoort, dat kwam uit het Oude Testament. Daarna haalde hij aan dat de wedergeborene begeren moet zijn naar de melk, dat is ook uit het Oude Testament. Daarna haalde hij aan de levende steen, de kostelijke steen, eveneens een beeld uit het Oude Testament. Toen haalde hij aan in vers 5 een heilig priesterdom om geestelijke offeranden te offeren. Daar kom ik zo op terug, maar dat is eveneens een beeld uit het Oude Testament. En nu zijn we dan terecht in vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En dat is weer rechtstreeks een citaat uit het Oude Testament, namelijk uit Exodus 19 in dit geval. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, of gewoon, gij zijt uitverkoren geslacht. Niet een, zo van, er zijn er nog anderen, want er is maar één uitverkoren geslacht, hè. En daarom hoeft er helemaal geen lidwoord voor te staan. Dat staat er ook niet, er staat gewoon, gij zijt uitverkoren geslacht. Gij zijt uitverkoren geslacht, gij zijt namelijk koninklijk priesterdom. En hier wordt dus dat priesterdom uit vers 5 weer aangehaald, vandaar dat ik er nu pas op inga. Gij zijt koninklijk priesterdom. Gij zijt een heilig volk. En een moet eigenlijk weer weggelaten worden. Hè? Gij zijt heilig volk. Gij zijt verkregen volk. En waarom? Wel, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds Lo-Ammi waart. En dat is dan de profetie van Hosea, volgende Oud Testamentische schriftplaats. Gij die eertijds geen volk waart, maar het is gewoon de letterlijke vertaling van Lo-Ammi. Maar nu Gods volk zijt, en dat is dus letterlijk Ammi, Ammi is immers mijn volk. Die eertijds niet ontfermd waart, namelijk Lo-Ruhama, maar nu Ruhama zijt geworden. Punt. En dat was de inleiding tot deze brief, waarna komt de praktische toepassing. Maar we krijgen een hele reeks van schriftplaatsen uit het Oude Testament, precies zoals de apostel Petrus ook zijn prediking hield op de Pinksterdag. Het was precies hetzelfde verhaal, het begon in Joël, en daarna was zijn hele, of citeerde hij een hele reeks van profetieën, met name uit de Psalmen, en daarna was de praktische toepassing, want de praktische toepassing was geloof. Mijn heren, goede heren, wat moeten wij doen? Vroegen ze aan Petrus toen hij amen had gezegd. En toen zei hij geloof. Zie je, en hier heb je ook een reeks van citaten uit het Oude Testament. En dan komt er de praktische toepassing. En de praktische toepassing is weer geloof, namelijk een leven uit geloof. De rechtvaardige immers zal uit het geloof leven. Dat is waar dan ook verder deze brief feitelijk over gaat. Maar waar het ons om gaat nu is om de citaten uit het Oude Testament, namelijk met name die van vers 9 en 10. In vers 9 wordt geciteerd uit Exodus 19. Exodus 19 vanaf vers 5. En dat is bij de komst van de wet. Overigens ook vlakbij de rotssteen. De rotssteen te Horeb. Maar dat was hoofdstuk 17 van Exodus. En nu zitten we in hoofdstuk 19. Immers bij hoofdstuk 17 werd de rots geslagen. Dat was een kostelijke steen. Maar toch was er aanstoot. Dezelfde steen. Ja, is wat, hè. Nou. Exodus 19 moeten we nu wezen. Dan staat in vers 5 dat de Heer zegt tot Israël bij het geven van de wet. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit al de volken, want de ganse aarde is mijn. Dat is een heel merkwaardige uitspraak. De ganse aarde is mijn, maar Israël speciaal zou zijn eigendom zijn. Hebt u dat? De hele aarde is van de Heer. En daarom kiest de Heer daaruit nog iets speciaals, namelijk Israël. Zo zult gij mijn eigendom zijn uit al de volken. Dat wil zeggen dat de Heer zich dit volk verwerft. En dat is precies wat aangehaald wordt in 1 Petrus 2, wanneer er staat een verkregen volk. 1 Petrus 2 vers 9. Een verkregen volk. Dat wil zeggen, het is Gods eigendom. En hier wordt dus het beeld van Israël, of de profetie over Israël in Exodus 19, toegepast op de gelovigen aan de Joden in de dagen van Petrus. En ik ga verder, want dan staat er in vers 6 van Exodus 19, en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. En dat is precies wat er ook staat in 1 Petrus 2 vers 19, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. En of er nou staat een priesterlijk koninkrijk of een koninklijk priesterdom, dat maakt uiteraard geen verschil. Want of je nou een koninkrijk hebt van priesters of een priesterdom van koningen, dat maakt niks uit, uiteraard. En zelfs het omkeren van de uitdrukking duidt erop dat er niets de voorrang heeft. Er staat gelijk. Je kunt er helemaal niet twee woorden gelijktijdig uitspreken. Nou, sommigen kunnen het, die hebben een gespleten tong. Maar ik zou het niet aanraden te proberen. Bovendien, ik kom net van de tandarts en in de kaart staat nog scheef. Dus ik zal het niet proberen. Maar je kunt die twee woorden tegelijk uitspreken. Dus moet je de een eerst noemen, daarna de ander. Maar omdat de eerste niet meer accent zou krijgen dan de ander, wordt dus bij een andere gelegenheid de volgorde omgedraaid. Dat is maar alles. Wij kennen een hoge priester die heette Melchizedek. Herkennen die? Ja. Een hoge priester onder de naam Melchizedek, maar de priester is koning. En de koning is priester. Melchizedek is immers de rechtvaardige koning. Malach Tzadik, hè? Of Melech Tzadik. Een rechtvaardige koning. Maar hij is koning en priester. Of hij is priester en koning. Het maakt niks uit, je kunt die volgorde niet noemen. Er is een troon in de hemel en daarop zit een priester, de hoge priester. Zie, het heeft niks te voorrang, het is beide gelijktijdig waar. En zo is het met een priesterlijk koninkrijk of een koninklijk priesterdom. Ik weet wel, ik sta er niet voor niks bij stil, er zijn er die zeggen, ja kijk, in de Exode staat een priesterlijk koninkrijk en dat is Israël, en in Peter staat een koninklijk priesterdom en dat is dan de gemeente. Maar legt u mij nou eens het verschil uit tussen die uitdrukkingen? Dat kun je toch niet? Het is wel leuk gevonden dat het taalkundig verschil is, maar het is natuurlijk onmogelijk om het anders te zeggen. Je moet er één eerst noemen en daarna de ander. Maar goed, dat koninklijk priesterdom wat Petrus aanhaalt, ontleent hij dus letterlijk aan Exodus 19 vers 6. En bovendien staat daar ook bij dat het is een heilig volk. En Petrus haalt het ook aan een heilig volk. Een heilig koninklijk priesterdom of een heilig priesterlijk koninkrijk. Een heilig volk van priesters en koningen. Niet de ene helft is priesters en de andere helft is koningen. Nee, het zijn allemaal priesters en koningen gelijktijdig. Israël is immers geroepen om met Christus te regeren. En dus bestaat een volk uit koningen. Maar aangezien het pas gebeurt onder het nieuwe verbond, waarvan Christus de hoge priester is, bovendien, zijn dus die Israëlieten tevens allemaal priesters. En ik kom erop terug. Want het priesterdom van Israël wordt aangehaald in Hosea 4. Er wordt trouwens gezegd dat het van Israël werd weggenomen. Maar goed, dat was onder het oude verbond. Het aardige van de uitspraak is dus ook dat het priesterlijk koninkrijk uit Exodus 19 vers 6 eigenlijk niet eens kan. Dat wil zeggen, het kan wel, maar niet onder het oude verbond. Als je er namelijk de Hebreeënbrief naast legt, dan wordt daarin uitgebreid uit de doeken gedaan dat het onmogelijk is onder het oude verbond om priester en koning gelijktijdig te zijn. Want de ene is uit de stam van Juda, de andere is uit de stam van Levi en dat kan niet allebei. Zodat je maar weer ziet dat de Hebreeënbrief dus zegt dat zoiets alleen maar kan, gecombineerd kan worden onder het nieuwe verbond. En dat betekent dus ook dat deze uitspraak over dat koninklijk priesterdom of het priesterlijk koninkrijk uit Exodus 19 vers 6 pas vervuld kon worden onder het nieuwe verbond en niet onder het oude. Vandaar dat het ons ook niet hoeft te verbazen dat in Hosea 4 dan gezegd wordt dat het priesterdom van Israël zou worden weggenomen. Het was trouwens toch bestemd voor onder het nieuwe verbond en niet onder het oude. Maar goed, hoe dan ook, het moet duidelijk zijn dat Petrus niet denkt aan de roeping van de gemeente met zijn hemelse bestemming, zijn hemelse burgerschap, maar Petrus denkt primair aan Israël en de toepassing van de oudtestamentische belofte. En met name dan op Israël en dan een gelovig Israël uiteraard. Daarom haalt hij deze profetie aan. Hij heeft er bovendien bij staan in vers 9 van 1 Petrus 2. Opdat gij zou verkondigen. En dan weten we meteen wat de taak is van een priester dan. Of van een priester. En eventueel van een koning. Namelijk om te verkondigen. Want God heeft Israël geroepen. Of God heeft dit uitverkoren volk geroepen. Of zullen we zeggen, God heeft Ami geroepen. Of God heeft Rugama geroepen. Om te verkondigen. Oh, en wat te verkondigen? Dat is zo mooi. En het staat er zo duidelijk en onweerlegbaar. Het is daar om te verkondigen. De deugden niet van de mens, maar de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Wat wordt er gepredikt te worden? Wat wordt er verkondigd? Niks anders dan Christus. Degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn licht. Tot zijn licht. Het gaat niet over hem die ons een beetje licht gegeven heeft, of zelfs een heleboel licht gegeven heeft. Het gaat over hem die ons uit de duisternis tot zijn licht getrokken heeft. Wij prediken Christus. Staat er trouwens ook. En hij predikt hem Christus. Het is niks anders. Het is geen andere prediking. Ik heb zondag gesproken over dat er geen andere prediking is dan het evangelie. En de blijde boodschap die genoemd wordt in Jesaja 61, Lucas 4 en 1 Korinthe 15 vers 1. Drie schriftplaatsen naast elkaar, de studenten zullen het herkennen. Jesaja 61 wordt immers aangehaald in Lucas 4. Daar wordt gesproken over het verkondigen van de blijde boodschap, dan wel het verkondigen van het evangelie. En in 1 Korinthe 15 vers 1 wordt ook gesproken over het evangelie. En het evangelie handelt over de deugden van Christus, namelijk dat hij leed en stierf, maar opstond ten derde dagen. En dat hij ons daarom geeft het gezicht, dat hij de gevangenen geeft vrijlating. Kortom, we prediken het wel aangename jaar onze Heer. Dat is het evangelie, dat is de blijde boodschap. De boodschap met betrekking tot wat Christus gedaan heeft. Hij heeft ons getrokken uit de duisternis tot zijn licht. Let wel, hij is niet uit zijn licht gekomen in onze duisternis, opdat wij wat licht zouden hebben. Maar hij heeft ons uit onze duisternis getrokken tot zijn licht, opdat wij licht zouden hebben. Ik hoop dat het eindresultaat mag dan hetzelfde zijn, maar de wijze waarop het gebeurt is fundamenteel verschillend. En de plaats waar wij licht hebben is ook fundamenteel verschillend. Het is niet zijn licht in onze duisternis, het is wij zijn getrokken uit de duisternis en gezet in zijn licht. Wij zijn overgegaan van de dood in het leven. We zijn uit deze tegenwoordige wereld getrokken en gezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is het verhaal, dat is de boodschap. En dat is wat Petrus hier ook zegt. Wij waren lo-ami, we zijn ami geworden. Nogmaals, Petrus past het duidelijk toe op de gelovigen uit de Joden. Maar we hebben vorige keer gezien dat het niet uitmaakt of een gelovige een Jood is of een heiden. Zodat je daarna het woord Joden heel voorzichtig kunt doorstrepen. Je moet het duidelijk leesbaar laten staan overigens. Want je hebt het nog eens nodig. Maar je moet het duidelijk zichtbaar doorstrepen. Ja, ja. Want het gaat dan uitsluitend nog maar om gelovigen. Hoewel Petrus aan Joden schrijft, gaat het niet primair om Joden, maar gaat het om gelovigen. En daar hebben we de verbinding met Paulus in Romeinen 9. Uiteindelijk is de betekenis dezelfde. De beloofde zegeningen die aan Israël beloofd waren, worden gegeven aan en ieder die gelooft uit de heidenen, Romeinen 9, zowel als de Joden, 1 Petrus 2. En dat betekent dan ook dat hetzelfde gezegd moet worden over de profetieën van Hosea. Ze worden toegepast op de gelovigen uit de heidenen en op de gelovigen uit de Joden. Zij worden namelijk Ami, dan wel Rugama. Oftewel Israël. Maar in de zin van dat het gezaaid wordt en dat het opkomt dat het leven voortbrengt enzovoorts. Maar daar komen we uiteraard op terug. Zodat als de apostel Petrus het heeft over gij die eerst bij Slo Ami waard, maar nu Ami zijt geworden, denkt hij aan de gelovigen uit de Joden. Maar nogmaals, het maakt geen verschil in de praktijk. Want, nou ja, het is misschien wat moeilijk om het uit te leggen. Maar als we de gedachtegang in Romeinen 9 verder hadden vervolgd vanavond, dan zouden we misschien zelfs terechtgekomen zijn in Romeinen 11. En dan zouden we gezien hebben dat het gelovig overblijft uit Israël niks anders is dan de gemeente. Maar goed, dat is wat moeilijk om het in één keer te vertellen. Maar daar komt het wel op neer. Omdat het niet gaat om Joden of heidenen, maar het gaat om gelovigen. En dat betekent lo ami en lo rugama. Dat is de uitdrukking die gebruikt wordt voor hen die het woord Gods ongehoorzaam zijn. En ami en rugama zijn de uitdrukkingen die gebruikt worden voor de gehoorzamen, namelijk de gelovigen. Nou, en daarna kunnen we dus terug naar Hosea. In vers 10, daar waren we in terecht gekomen, waarbij het erom ging dat Lo Ami Ami zou worden en Lo Rugama zou Rugama worden. De vers is overigens ook een verwijzing naar de profetie van Jesaja, dat is Jesaja 10 eigenlijk. Tot mijn verbazing zie ik dat de vertalers het niet eens erbij gezegd hebben. Want Hosea 1 vers 10, daar staat, nochtans zal het getal der kinderen Israël zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. Dat houdt verband met Jesaja 10 vers 22, ja, waarover het overblijfsel van Israël gesproken wordt. Jesaja 10 vers 22, het is ook maar een voorbeeld overigens, want het komt veel vaker voor. Er staat, want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal toch het overblijfsel daarvan wederkeren. Er staat eigenlijk gewoon, zo zal het overblijfsel daarvan wederkeren. De verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met de gerechtigheid. Want de verdelging die vastelijk besloten is, zal de Heer der Heerscharen doen in het midden van deze schanse land. Er wordt een oordeel aangekondigd over Israël, zodat het Lo Ami dan wel Lo Rugama zal worden. Maar er staat dat van dat zand der zee het overblijfsel behouden zal worden. Wel, het overblijfsel is dan ook zand der zee. De vertalers hebben er tussen gezegd, toch maar, zo van, het zal zijn als het zand der zee, maar wat behouden zal worden, dat is veel minder. Maar hoe dan ook, als Israël bestaat uit zand der zee en het overblijfsel ervan wordt behouden, is het overblijfsel echt ook zand der zee. De gedachte die de vertalers erin gelegd hebben is niet onjuist natuurlijk. Maar het is een beetje gekleurd naar een bepaalde richting. Maar het gaat erom dat inderdaad het overblijfsel zal wederkeren, zoals staat in vers 21. Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jacob tot een sterke God. En laten we dan maar even dit vers aanhalen. Er staat, het overblijfsel van Jacob zal wederkeren tot een sterke God. En dat betekent meteen dat het wel degelijk gaat, niet alleen om Israël in de geestelijke zin van het woord, namelijk alle gelovigen, maar zelfs over Israël in de natuurlijke zin van het woord, namelijk Jacob. Zij die van nature afstammelingen zijn van Jacob. Daarom staat er bij deze gelegenheid niet alleen de naam Israël in vers 20, maar ook de naam Jacob in vers 21. Dat betekent dus dat de profetie niet alleen een overdrachtelijke betekenis heeft op de gemeente, die als Israël zou kunnen worden aangeduid, maar wel degelijk ook op Jacob, het natuurlijke Israël, wat immers ook in de toekomst tot geloof zal komen. En het overblijfsel wat behouden zal worden, is inderdaad het gelovige overblijfsel van Israël. Nou, ik ga terug naar Hosea 1. Waar we dan terechtkomen in vers 11. Daar staat, en de kinderen van Juda en de kinderen Israëls, wel, er staat natuurlijk zonen van Juda, de zonen Israëls. De vertalers kennen het verschil niet tussen kinderen en zonen, en daarom hebben ze de woorden door elkaar gebruikt. Maar er staat zonen, de erfgenamen van Juda en de erfgenamen, de zonen van Israël, zullen samen vergaderd worden en zich één hoofd stellen. een enig hoofd staat er dan, maar je weet, een bestaat niet. En enig is tegenwoordig hetzelfde als één met twee streepjes erop, hè? Dus dan namelijk het hoofdtelwoord. Het zal zich één hoofd stellen. De bijzonderheid daarvan is dat Juda en Israël twee zijn. Juda staat immers voor de twee stammen en Israël staat voor de tien stammen. We hebben dat in het verleden al een keer aangehaald. Maar die twee stammen en de tien stammen zullen samen vergaderd worden. En zullen ook weer herenigd worden. Israël zal weer Ami worden. Het zal Rugama worden, maar het is van toepassing op zowel de twee stammen als de tien stammen. En dat betekent dat ze ook weer aan elkaar gevoegd zullen worden. De twee en de tien stammen zullen weer onder één hoofd gebracht worden. Het zijn twee kudden die geplaatst zullen worden onder één herder. Er staat ergens, maar komt straks vanzelf tegen. En de Heer Jezus haalt het aan ik meen het Johannes Evangelie, dat is goed herinnerd. Ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn, ook zij moeten mijn stem horen. Er waren twee kudden. Ja, Johannes 10, hè. Ja, er zijn twee kudden en toch zou het één herder worden. Hoe komt dit erbij? Het is een interessante zaak, overigens. Ik kom daar, we gaan er zo naartoe. Het gaat er dus om dat Juda, dus twee en tien stammen, samen vergaderd worden en gesteld zullen worden onder één hoofd. En ze zullen uit het land optrekken, want de dag van Jezreel zal groot zijn. De gedachte daarbij is dat de twee en de tien stammen met elkaar verbonden zullen worden tot één volk, gewoon weer onder de naam Israël, let wel niet onder de naam Juda, niet als Jodendom, maar als Israël. Een volk niet van Joden, maar een volk van Israëlieten. Daar horen de Joden uiteraard bij. Maar u moet natuurlijk wel zich realiseren dat de term Jood gewoon niks anders is dan de eigen naam Juda. De naam van de stam van Juda. Joden worden geacht afstammelingen te zijn van Juda of tot het volk van Juda te behoren. Maar de term Israël, die wordt soms van toepassing gebracht op de tien stammen, maar in zijn breedste betekenis natuurlijk op alle twaalf stammen van Israël. Zodat het verschil uitmaakt of we spreken over Juda of Israël. En waarbij we zelfs de vraag kunnen stellen, wat doen we niet, want ik hou niet van discussies, maar we zouden zelf de vraag kunnen stellen of het Jodendom wel terecht haar staat Israël genoemd heeft. Ik weet niet of je dat weet, maar het was in 1948 voor iedereen een verrassing, op de dag van het uitroepen van de onafhankelijkheid van de staat, dat de staat Israël genoemd werd. Dus wat niemand verwacht had. Men had wel gedacht aan Sion, vanwege het Sionisme, lang erg voor de hand natuurlijk. Men had ook gedacht aan Judea, omdat het immers een Joodse staat is, en Judea staat voor een Joodse natie. Maar het werd Israël, dat was totaal onverwachts, maar eigenlijk ook een beetje provocerend misschien. Niet omdat ik er kritiek op heb, maar het begrip Israël roept natuurlijk heel wat wakker. Niet alleen bij het Jodendom zelf, maar ook bij het Christendom. En bovendien, Israël staat voor twaalf stammen, niet voor twee. Terwijl het Jodendom staat voor twee stammen. Het is dus een beetje prematuur, het is een vooruitgrijpen wat in de toekomst zal gebeuren. In de toekomst kennen we echt een staat Israël. Dat is niet een Joodse staat om zo te zeggen, maar het is een Israëlitische staat. Het is een staat van twaalf stammen, de twaalf stammen van Israël. Die verenigd zullen worden, die onder één hoofd gesteld worden. Dat is niet meer voorgekomen sinds Salomo. Maar als de opvolger van Salomo, de werkelijke Salomo, namelijk de werkelijke vredevorst verschijnt, dan vinden we Israël weer verenigd onder één hoofd. En dus onder één herder en één koning. En dan zal het optrekken. In de dag van Jezreel staat er. Want Jezreel betekent dat Israël gezaaid was. Oftewel verstrooid was. Maar als de dag van Jezreel er is, dan betekent het dat het gezaaide opkomt. En dat het tijd van de oogst is. En dat het verzameld zal worden. En het zal inderdaad optrekken. Dat uit het land, dat is een beetje moeilijke uitdrukking, want het is kennelijk niet uit Palestina, maar juist naar Palestina toe. Maar het kan dus ook zijn uit een ander land, hè. Het komt uit een ander land of vanuit de aarde en het zal verzameld worden naar Petra. Dat is in Micha, even kijken, Micha 2. Micha 2 vers 12. Daar staat, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Let even op, hè. Let even op. Als wij zeggen dat slechts een deel van Israël zalig wordt, omdat een ander deel van Israël om zal komen in de grote verdrukking, dan brengt men daar dikwijls tegen in dat in Romeinen 11 staat, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Waarbij men de nadruk legt op geheel en waarbij men het woordje alzo kennelijk overslaat. Want alzo, dat wijst op wat in de voorgaande versen gezegd is, en daar staat wanneer zij in hun ongeloof niet blijven. Ja, daar staat dat, dat ze tot geloof zullen komen en alzo zal geheel Israël zalig worden. Dat betekent vanzelfsprekend dat iemand die niet tot geloof komt ook niet zalig wordt. En de strekking van de uitdrukking geheel is dan ook een wat wrange. Dat betekent namelijk dat dus degene die niet tot geloof komt ook niet meer bij Israël zal horen. Zodat de betekenis van de uitdrukking in het verband eigenlijk precies omgekeerd is. Het geeft niet de garantie dat elke Jood behouden wordt. Trouwens, dat vind je nergens in de Bijbel, sowieso niet. Maar je vindt juist dat weliswaar geheel Israël zalig wordt, maar alleen op grond van geloof. En dat betekent dat degenen die niet tot geloof komen, ook inderdaad niet meer bij Israël zullen horen. En dat is heel eenvoudig. Zij zullen namelijk sterven. En wanneer men sterft, dan hoort men niet meer tot het volk waar men bij het leven deel van uitmaakt. Dat is zelfs in Nederland of zo, dus. Dat lijkt me niet zo moeilijk om te begrijpen. Het is alleen niet zo prettig om erover te praten, maar dan kan ik me ook niet helpen. Het gaat er namelijk om dat weliswaar heel Israël zalig zal worden, maar dan toch alleen dat wat er van over is. En dat dat zo is, dat wordt ook hier gezegd, want we lazen het trouwens net in Jesaja 10 trouwens ook. Er staat, er zou slechts een overblijfsel behouden worden. En dat wordt in Jesaja zelf trouwens vele malen herhaald, maar hier staat het ook in vers 12. Voorzeker zal ik u, o Jacob, dezelfde Jacob, de aanduiding van het natuurlijke Israël, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Helemaal dus, het zal totaal verzameld worden. Het wordt herhaald, voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. En ik hoop dat u het parallelisme herkent. Ik heb het bord niet achter, want zou ik het opschrijven. Dat is een parallelisme. Het gaat om het verzamelen van Jacob. Oftewel het vergaderen van Israëls overblijfsel. En verzamelen of vergaderen is uiteraard hetzelfde. En dat betekent dat ook Jacob hetzelfde is hier in dit vers als Israëls overblijfsel. Wat is dat Jacob dus? Wel, het is niet alle Israëlieten of alle afstammelingen van Jacob, maar het is dat wat van Israël is overgebleven. Wat de grote verdrukking doorgekomen is dus. En als het door de grote verdrukking heen gekomen is, is dat op grond van geloof. Dus het is het overblijfsel dat behouden zal worden. En dat is dan heel Israël uiteraard. Dat is heel makkelijk hoor. Dat wat er van over is heel Israël. Is dit alles? Ja, dit is alles wat er over is. Er mag niks moeilijks aan zijn, hè? Nou. En dan staat er verder, ik zal het tezamen zetten, dat is hetzelfde als vergaderen dan wel verzamelen. Ik zal het tezamen zetten, als schapen, daar heb je dus de kudde, als schapen van Bosra. En Bosra, dat ligt vlakbij Petra, ik zeg het even voor de insiders, Bosra, dat was enige tijd de hoofdstad van Edom en bij een andere gelegenheid was Petra, dan was Sela de hoofdstad van Edom, zodat ze die steden bij elkaar horen, liggen ook een paar kilometer van elkaar vandaan. De schapen van Bosra zijn de schapen van Petra, het is in het gebied van Edom. Daar zullen ze tezamen gezet worden. Als een kudde in het midden van haar kooi. En Sela is trouwens sowieso, Petra is trouwens sowieso een kooi, een grote schaapskooi. Waarbij de muren niet bestaan uit het opgestapelde stenen, maar het zijn gewoon de bergen rondom. Te midden van de bergen, met één poort daarin. De deur der schapen. Een paar weken terug stond er een prachtige foto van in de Telegraaf. Ja, ja. Van diezelfde doorgang, de sik, de doorgang, de ingang van Petra, in en uitgang. Maar goed, het is in ieder geval een schaapskooi. En dan staat in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. Dat wil zeggen, het is een kudde, maar het is een kudde van mensen. Het zijn niet echt schapen, maar overdrachtelijk zijn het schapen. En hun hoofd, hun koning, is dus uiteraard een herder. En dan staat er vervolgens bij, de doorbreker, ze hebben het nu vertaald, maar dan staat natuurlijk gewoon Peres. Voor de Grieken Pershuis, maar dan wordt het wat moeilijker. Maar dat is hetzelfde. Peres, de doorbreker. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken, maar de doorbreker gaat voor hun aangezicht, dat wil zeggen de Heer gaat voor hun uit, het volk volgt hem, ze gaan de poort uit, ze gaan Petra uit, ze gaan Bosra uit en gaan naar het beloofde land terug. Daar worden ze naarheen teruggebracht. Ze zullen door de poort gaan, naar buiten uiteraard, staat er ook achter, en door dezelfde uittrekken. We zouden verwachten dat ze ergens binnen zouden gaan, maar ze gaan hier ergens uit. Vanuit Petra gaan ze door de poort naar buiten. En hun koning, daar had ook herder kunnen staan. Maar er staat het woord koning, maar het is de beschrijving van een herder. Kijk, en dat is nou de Bijbel. Hè? Het woord koning wordt gebruikt, maar wat beschreven wordt is de functie van de herder. Want het is hetzelfde natuurlijk. De herder gaat voor hun uit. De herder gaat voor de kudde heen en staat er. De hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en Jehovah de Heere dus in hun spits. Wie is nou de herder Israëls? Even een vraag tussendoor. Wie is nou de herder Israëls? Jehovah zelf. Maar wie is de goede herder? Christus. Ja, dat is dus dezelfde. Zie je maar weer, hè? Ja, dat valt ook hier uit te herleiden. De zaak is nu dus dat hier gesproken wordt over één kudde die verzameld wordt, die tezamen wordt gezet in Bosra, en die van daaruit zal uitbreken, want ze zijn immers omsingeld. Het is de plaats waar ze in de verdrukking bewaard zullen worden, ook volgens bijvoorbeeld Openbaring 12. En van daaruit zullen ze uitbreken met de Heer voor en uit. Daarom wordt hij genoemd Peres, de zoon van Juda, en dus de erfgenaam van de troon, weet je wel. Dat maakt weer eens uit. En de Heer gaat dus voor en uit, breekt voor en uit door de omheining heen, zal ik maar zeggen, door de ommuring, omsingeling heen. En breekt uit en ze zullen optrekken naar Jeruzalem. Dit beeld mag ik even vasthouden en dan lees ik u nog en de meest bekende profetie uit het Oude Testament over de terugverzameling van Israël. Dat is namelijk in Deuteronomium. Deuteronomium. 30. Deuteronomium 30, daar staat in vers 30, nee vers 1, sorry, Deuteronomium 30 vers 1, daar staat: voort zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen. Wat doe je met het hart? Geloven, ja, inderdaad, met het hart geloven. Waar staat dat overigens? Romeinen 10, ja, niet Romeinen 9, maar Romeinen 10, zit er meteen achteraan. Het gaat om het geloven in de rotssteen, daar. En de rotssteen is die rotssteen uit Deuteronomium 32, maar goed, daar zijn we nu nog niet, hè. We zitten in Deuteronomium 30. Gij zult het weder ter harte nemen, dat wil zeggen, men zal tot geloof komen. Ze zullen weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heere uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Dat wil zeggen dat Israël in de verstrooiing als Israël, als Lo-Ami, als Lo-Ruhama tot bekering zou komen, verstrooid onder de heidenen, en zal daar zijn stem gehoorzaam zijn, dat wil zeggen, ze zullen luisteren naar de stem van de herder, want mijn schapen kennen mijn stemmen, ze horen mij en ze volgen mij. Dus ze zullen zijn stem gehoorzaam zijn. Naar alles wat u die hele gebieden, gij en uw kinderen, staten, zal er weer zonen zijn, met uw ganse hart en met uw ganse ziel, en de Heere uw God zal uw gevangenis wenden, zal een keer brengen, zegt de nieuwe vertaling, in uw gevangenis, in uw ballingschap, dat zou het woord, hè? De Heere uw God zal uw ballingschap wenden, hij zal zich over u ontfermen, Ruhama, en dan staat er letterlijk, hij zal, of en hij zal, wederkeren en vergaderen. Dat u mag in de tussen zetten. Staat er eigenlijk niet, maar het mag wel. En dan staat er, hij zal, maar dan moet er staan, hij zal wederkeren en u vergaderen. Maar het gaat niet zozeer om wat er vergaderd wordt, het gaat om wat de Heer doet. Wat zal hij doen? Hij zal wederkeren en vergaderen. Het wederkeren is namelijk niet het wederkeren van Israël, maar het is het wederkeren van de Heer. En het vergaderen wil zeggen, dat is wat de Heer doet, maar wat er vergaderd wordt, is uiteraard Israël. Zodat je maar weer ziet dat Deuteronomium 30 spreekt over de wederkomst van de Heer in verband met de terugverzameling van Israël. Maar het volgt dus inderdaad dat de Heer niet Israël zou verzamelen bij zijn eerste komst, maar bij zijn tweede komst. En dat bij de meest letterlijke lezing van dit schriftgedeelte. Men kan het ook ruimer interpreteren. Maar dat doen we nou expres niet, we lezen het zo krap mogelijk en dan staat er uitdrukkelijk dat de Heer zal wederkomen om Israël te vergaderen. En er zal een vergaderen uit al de volken waarin u de Heer uw God verstrooid had. En dan staat er in vers 4, al waren u verdreven naar het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen en de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En de volgorde daarbij is dat hij hen eerst zou vergaderen en hen daarna zal brengen in het land. Dan lezen we weer netjes, hè, zoals het er staat. Hij zal hen eerst verzamelen en dan brengen in het land. Zodat het verzamelpunt niet is Palestina, maar het verzamelpunt is Petra. Bij Bosra dus. En dat is bijzonder veelbetekenend, want dat betekent dat ze toch verzameld zullen worden bij Petra, namelijk bij de rots. En op deze Petra zal de Heer zijn gemeente bouwen. En ze zijn er ooit over de rotsteen gestruikeld, maar ze zullen toch de rotsteen een keer moeten aanvaarden en daarin hun toevlucht moeten zoeken. De rots waar het water uit kwam. En weet u, de toegang tot Petra is gewoon een wadi. Dat wil zeggen, als het begint te regenen, kun je er met een bootje in. Want dan is de toegangspoort is gewoon een beek. Die sik, die toegang, is gewoon een beek, een wadi. En een wadi is een beek waar alleen regenwater doorkomt. Dus niet regen, dus er ook geen water. Maar het punt is dus dat de rots eens brak en die bracht water voor. En hier hebben we een andere rots, Petra namelijk. Het is precies hetzelfde. Hij is open, daar komt normaal water door. Hè? Maar men kan door die kloof, als het ware, kan men naar binnen en men kan naar buiten. We moeten er eerst in, want daar binnen is het verzamelpunt. En daarna zal men naar buiten moeten gaan. En er komt niet alleen Israël naar buiten door de rots. Maar aangezien Israël de woorden Gods zijn toebetrouwd, komt ook het woord van God, het water, dus weer een keer uit de rots. Alleen is de rots nou Petra. Maar ik mag het eigenlijk heel niet vertellen. Maar ik moet nog wat overhouden voor straks in onze conferentie in Duitsland. Hè? Maar goed. Het is vast een kleine oefening, zullen we maar zeggen. En u ziet dus dat één kudde verzameld wordt in een schaapskooi onder de naam Petra, maar van daaruit zullen ze naar buiten doorbreken door de kloof naar buiten en ze zullen gebracht worden in het land. Maar eerst verzamelen in de woestijn en daarna onder leiding van de Heer optrekkend naar het beloofde land volgens Micha 2. Tot zover, want we gaan eerst pauzeren.
Hosea 1 vers 11, waar gesproken werd over het tezamen optrekken van de kinderen Israëls en de kinderen van Juda onder één hoofd. Dat betekent dat de 2 en de 10 stammen van Israël verenigd zouden worden weer. En weer 1 koninkrijk zouden worden. En er zijn enige profetieën in het Oude Testament die daar ook wat uitgebreider over spreken. En we waren toch al even in Jesaja 10. Dus ik ga nu even naar Jesaja 11. Waar dat aangehaald wordt. Jesaja 10 wordt gesproken over het overblijfsel wat behouden zou worden. En daarna kom ik in Jesaja 11. Waar gesproken wordt over het herstel van Israël. En in dat verband staat er in vers 12. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen. Want daar begint het, onder de heidenen. Want Israël is verstrooid onder de heidenen. Daar zouden ze tot bekering komen. En daarom, hij zal een banier oprichten onder de heidenen. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. En de verstrooiden uit Juda vergaderen. En dan vinden we dus Israël en Juda, de 10 stammen en de 2 stammen, die beide vergaderd zullen worden. En dat van de 4 einden des aardrijks. En dat komt dan precies overeen met wat we er straks lazen in Deuteronomium 30. En dan staat er, en de nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Dat benijden en benauwen, dat heeft te maken met de jaloezie die er is tussen deze beide groeperingen, tussen Juda en Efraïm en andersom. Dat is een eigenaardig verschijnsel. U kunt zich voorstellen dat een Jodendom wat zich beschouwt als Israël, straks die positie als Israël moet delen, ook met Efraïm, namelijk met de 10 stammen. Met mensen die helemaal niet geacht worden Israël te zijn, omdat er geen Joden waren. Maar ze blijken wel Israël te zijn, maar geen Joden. En dan is het natuurlijke resultaat dat er jaloezie is van beide kanten. En hier staat, hier wordt erover gezegd dat die jaloezie inderdaad zal verdwijnen. Het is precies dezelfde jaloezie die ook genoemd wordt in de gelijkenis van de verloren zoon. Want dat gaat daarover namelijk. Die 2 zonen waarvan de 1 verdwijnt. En later terugkeert. En de andere zoon die helemaal niet weg is geweest. Dat verhaal over die verloren zoon. Dat is een verhaal over de 2 en de 10 stammen. Waarbij de blijvende zoon uiteraard een beeld is van het Jodendom. Wat altijd bekend is gebleven. Altijd aanwijsbaar was. En wat weg is geweest is een beeld dan van de 10 stammen. Die terug zullen keren. Zich zullen bekeren tot de Heer. En dan weer zich zullen aanmelden. Ja. Ik kan het nou niet verder uitleggen, dat heb ik al eens gedaan, er zijn zelfs banden van, dus doe maar. Ik kan het niet verder uitleggen, maar het gaat om het principe dat 2 zonen zijn die met elkaar beiden erfgenamen zijn en behoren tot 1 vader. En zo is het met de 2 stammen en de 10 stammen, ze horen bij elkaar en ze zullen weer 1 worden. Wel, hier in Jesaja 11 werd dit genoemd, maar ik kan beter natuurlijk even opzoeken. Bijvoorbeeld Jeremia. Jeremia 3 vers 18. Dan lees ik maar even voor het verband. Vanaf vers 17, Jeremia 3 vers 17... Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, des Heeren troon, en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden om des Heeren naams wil, te Jeruzalem. En ze zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. En er wordt dus gesproken over de heerschappij van de Heeren, van Jehovah, van Christus, dus gewoon vanuit Jeruzalem, waar de troon staat. Jeruzalem, waar de stoelen des gerichts gesteld zijn, volgens Psalm 121, als ik het wel heb. Nou, en dan staat er in vers 18, in die dagen, in de dagen van de heerschappij van Christus dus, in die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. Daar volgt in de eerste plaats natuurlijk uit dat Juda niet hetzelfde is als Israël, althans niet in dit vers. Maar het huis van Juda zal gaan tot het huis van Israël, betekent dat de twee stammen zullen toegevoegd worden aan de 10. En dan staat er, en ze zullen tezamen, dat wil zeggen alle 12, ze zullen tezamen komen uit het land van het noorden in het land dat ik uw vader ten erve gegeven heb. Zodat ook hier gesproken wordt over het herstel van de eenheid van het Israëlitische volk. Even kijken waar ik hier zit. Ja, je zou het daarbij natuurlijk moeten lezen, Jeremia 3 vers 14, namelijk waar staat, bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen, één uit de stad en twee uit de geslachten zal u brengen te Sion. U ziet waar het om gaat, het gaat namelijk om een hersteld huwelijk, zoals dat aan de orde is ook in Hosea. Het gaat om de terugverzameling van Israël. Het gaat om Israël die de bruid zal zijn. En dat herstelde Israël zal bestaan niet uit twee stammen, namelijk het Jodendom, maar uit alle 12 stammen Israëls. Maar een veel duidelijker en uitgebreide profetie daarover vinden we natuurlijk in Ezechiël 37. Ezechiël 37, daar vinden we twee profetieën achtereenvolgens. Maar ze horen echt bij elkaar. Dat is in de eerste plaats de bekende profetie over de dorre doodsbeenderen, het dal van dorre doodsbeenderen. Waarbij de vraag gesteld wordt aan de profeet die dit alles zag. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Vers 3. En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Ezechiël zag het somber in, maar hij kende zijn Heer een beetje, dus je kon nooit weten. Hè? Want bij God is geen ding onmogelijk. En zo was het met deze dorre doodsbeenderen. Zij werden inderdaad weer levend. En de algemene verklaring van deze profetie wordt gegeven in vers 11, waar staat, toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Dat wel niet het huis Israëls, maar het ganse huis Israëls, zodat we dan toch aan 12 stammen zouden moeten denken. Het ganse huis Israëls, ziet zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Het punt is dat hier deze dorre doodsbeenderen een beeld zijn van een Israël wat dit zegt. Een Israël wat geen hoop meer heeft. Het is duidelijk niet de beschrijving van het Sionisme, dat heeft wel hoop. Maar het gaat om Israël wat geen hoop heeft. Het is gewoon zo dat dit Israël een beeld is ook van de zondaar die tot God komt. En hij doet dat omdat hij geen hoop meer heeft. Van de natuurlijke mens wordt immers gezegd dat hij is zonder hoop in de wereld. Efeze 2 is dat. Zonder hoop, zonder verwachting, zonder Christus, zonder Messias, vreemd van de belofte, niet verbonden met het huis Israëls enzovoorts. Wel, over dit Israël wordt gezegd dat het zal zeggen, wij zijn verdord. Men erkent geen leven te hebben. Men erkent geen water te hebben, want verdord zijn wil zeggen dat men het leven is kwijtgeraakt door gebrek aan water. Door gebrek aan woord dus eigenlijk. Dat men het woord van God en daarmee het leven van God is kwijtgeraakt. En pas als een mens tot de erkenning komt dat hij verloren is, dat hij geen hoop heeft, dat hij geen verwachting meer heeft, dat hij is afgesneden, pas dan is hij rijp voor het evangelie. Dat wil zeggen, pas dan zal hij bereid zijn om het leven van Christus te aanvaarden. Zolang hij het van zichzelf verwacht, heeft hij geen ander nodig. Maar zodra hij zelf geen verwachting meer heeft, is hij misschien bereid om dan zijn hoop te stellen op de opgewekte Messias. En daarom, van deze dorre doodsbeenderen die weer levend worden, wordt gezegd, ze zijn het ganse huis Israëls. Zij zeggen, onze beenderen zijn verdord, onze verwachting is verloren, er is geen verwachting meer, er is geen hoop meer. Wel, Israël zal dat in de toekomst zeggen, in de dagen van de grote verdrukking. Daartoe dient ook de verdrukking. om hen erop te wijzen dat ze geen verwachting hebben. En laat ik er meteen bij zeggen dat in het algemeen de verdrukking van de mens inderdaad geen ander doel heeft dan hem te wijzen op de enige die hem verwachting kan schenken, die hem hoop geeft. En ik zei het over de mens met een beetje aarzelend, maar laat ik dan zeggen dat verdrukking die over de gelovigen komt inderdaad geen ander doel heeft dan dat juist die gelovigen misschien opnieuw maar zijn verwachting zou stellen op de Heer. Ik kan het natuurlijk nou niet uitgebreid bespreken, het is veel te ver buiten het onderwerp, maar daarom is het wel zo. De verzoeking of de verdrukking of wat dan ook wat over een gelovige komt, maar wat over de mens in het algemeen komt, heeft één doel, namelijk niet de dood van die mens, maar juist heeft het een doel dat die mens zijn verwachting zou stellen op de Heer. En op die manier werken alle dingen mee ten goede. Zie? De beproeving en de verdrukking van een gelovige heeft tot doel dat hij daardoor gesterkt wordt, dat hij daardoor gelouterd wordt, dat hij daardoor beter zich voor ogen heeft wat hij in het oog moet houden, dat hij beter in de gaten heeft dat hij zijn blik moet richten op Christus en niet op zichzelf. Dat is het doel van elke verdrukking, van elke beproeving. Ik gebruik twee woorden, dat komt omdat wat voor ons verdrukking is, wordt door God genoemd beproeving, in de zin van testing, loutering, oefening. En die functie heeft het. En die functie heeft ook de verdrukking, de grote verdrukking, die over Israël en de wereld zal komen. De bedoeling is dat zij zullen erkennen geen hoop te hebben. En dat hun verwachting is verloren. Dat ze zullen zeggen, wij zijn afgesneden. Afgesneden van het leven uiteraard. Elke bloem, het gras wat afgesneden wordt, dat is afgesneden van de levensbron uiteraard. Dus afsnijden is altijd een beeld van de dood. Bovendien afsnijden is scheiding en scheiding is dood. Nou, tot dat Israël wordt gezegd, daarom profeteren, zegt tot hen, vers 12. Zo zegt de Heere, Heere, zie ik zal u graven. Ze hebben net erkend dood te zijn. Zie, ik zal u graven openen en zal u lieden uit uw graven doen opkomen. Het eigenaardig is, we hadden het er straks over Petra, maar Petra of Sela wordt algemeen beschreven als een stad van graven. Omdat de woningen nou eenmaal zijn uitgehouwen in de rotsen, het zijn spelonken dus eigenlijk, en dat wordt het algemeen gezien als een graf. En zo is het ook eigenlijk. Een dergelijke woning is ook een graf, omdat die strikt genomen onder de aardbodem ligt en eigenlijk deel uitmaakt van het dodenrijk. Maar pas als men dat erkent, dat men eigenlijk dood is door de misdaad en de zonde, wanneer men dat erkent, wel, dan zal de Heer hen uit hun graven doen opkomen. Overdrachtelijk natuurlijk, in de zin van ze zullen wedergeboren worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus, om het dan met 1 Petrus 1 te zeggen. Maar ook in letterlijke zin, men zal namelijk, de Heer zal hen namelijk uitleiden, zelfs uit Petra, de stad van graven, of een stad die in zich heel als graf gezien kan worden zelfs. Maar goed, ik zal u op doen komen uit uw graven, want het was dood, en dan staat er, o mijn volk, o Ami, staat er. Let op, niet lo Ami, maar o Ami, hè. O mijn volk. En we hebben weer de verbinding met de profetie van Hosea. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o Ami, en ik zal u brengen in het land Israëls. Het zijn twee dingen. Opkomen uit het graf en gebracht worden in het land. Bevrijd worden uit Egypte en ingaan in Kanaan. Dat zijn twee dingen. Wedergeboren worden en ook lichamelijk opstaan, dat zijn twee dingen. Ik hoop dat u begrijpt, er zit wat tussen. Daartussenin ligt namelijk altijd de woestijn. Ja, of het leven van de gelovigen hier op aarde, maar niettemin, dat is de woestijn. De woestijnreis onderweg naar het beloofde land. En zo is het met Israël in het verleden gegaan, zo gaat het met de gelovigen ook in het heden. De wereld is voor hem een woestijn. En zo gaat het ook met Israël in de toekomst, zelfs letterlijk. Het zal vanuit Petra, vanuit de rots, vanuit het graf in zekere zin, door de woestijn, overigens langs de koninklijke weg, naar Palestina gebracht worden. En dat beeld mag je rustig op jezelf ook toepassen. Onderweg uit het graf, onderweg naar het beloofde land, langs de koninklijke weg. In een woestijn, maar niettemin onderweg naar het beloofde land. Nou, en dan staat er meteen bij, en gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend, en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En weer een keer wordt de naam Ami dus gebruikt. O mijn volk. Zal dus leven ontvangen. En daarom staat er ook in vers 14, en ik zal mijn geest in u geven. Dat is diezelfde geest als uit Zacharië 14, de geest der genade, der gebeden die uitgestort zal worden over Israël. Het is dezelfde geest als uit Joël 2, zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En het is dus ook dezelfde geest als die van Handelingen 2. Het is namelijk gewoon het leven van Christus. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en ik zal u in uw land zetten. Het zal eerst leven en dan in het land gezet worden. Dat is de duidelijke volgorde die we al eerder hebben aangehaald. Ik geloof niet in een Israël wat eerst in het land gezet wordt en dan tot bekering zal komen. Dat is juist niet het geval. Het is net andersom. Zal in het buitenland, onder de heiden, in de verstrooiing tot geloof komen of tot bekering komen en vandaar gezet worden in het land. De Heer zal hen als gelovigen zetten in het land. En dan staat er, en gij zult weten dat ik de Heer, ik Jehovah staat er dus feitelijk, dat ik de Heer dit gesproken en gedaan heb. Vandaar dat Israël ook niet in eigen kracht eerst naar het land zal gaan waarna ze tot geloof zullen komen, want dan heeft niet de Heer het gedaan, heeft Israël het zelf gedaan. Maar het is de Heer die het zal doen. En precies hetzelfde beeld is van toepassing op de gelovigen van vandaag. Van hem wordt niet verwacht dat hij zich eerst acceptabel maakt, dat hij eerst de positie als gelovige inneemt waarna hij met God verzoend raakt of zoiets. Het is niet zo dat wij geacht worden eerst zelf onze positie in te nemen waarna de Heer zegt goed gedaan en nou zal ik je belonen. Het is geen kwestie van zaligheid verdienen, maar het is precies andersom. Wat de Heer van ons verwacht is dat wij tot erkenning komen van ons eigen onvermogen, ons eigen falen, ons eigen dood. En dan is Hij degene die ons leven geeft. Want zijn kracht wordt pas in onze zwakheid volbracht. Dus dat is heel logisch ook. Dat pas wanneer wij leeg zijn, kan hij ons vullen. En als wij niet leeg zijn, kan hij ons niet vullen. Dat is heel gemakkelijk. Heel eenvoudig te begrijpen ook. En als hij hen naar het land zal brengen, betekent het dat zij dat niet eerst zelf moeten doen, want dan kan hij het niet meer doen. En als ze wel eerst zelf gegaan zijn, betekent dat ze als ze tot geloof komen, stel dat ze tot geloof komen, er toch eerst weer uit moeten. En dat is precies het bekende plaatje uit Zacharië 14, het beeld uit Zacharië 14, over de wederkomst van Christus op de Olijfberg, waarbij de Olijfberg scheurt en de gelovigen die overgebleven zijn in Palestina eerst het land uit moeten, om daarna, via Petra, alsnog weer het land ingebracht te worden door de Heer. En dan heeft de Heer het gedaan, niet zij. Zie, het is zo eenvoudig als wat en het is ook zo consequent als wat. Het blijft zo. Het is altijd dezelfde waarheid in alle bedelingen, onder alle mensen, onder de gemeente, onder Israël. Blijft dezelfde waarheid. Pas wanneer men het eigen werk heeft opgegeven, kan de Heer zegenen. Of zal de Heer zegenen. Of je dat kan, daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat hij niet anders doet. En ik geloof dat elke gelovige die leeft, bewust leeft uit de zegeningen die de Heer geeft, dat die dingen ook uit ervaring kan beamen en kan zeggen, ja, zo is het inderdaad gegaan. Namelijk, eerst het eigen falen, eerst het inzien van het eigen tekortkomingen en pas daarna de zegeningen die de Heer geeft. Het is een heel eenvoudige waarheid, dat zolang wij proberen zelf ons acceptabel te maken, onszelf te verbeteren, zelf proberen aan allerlei eisen en normen te voldoen, zal blijken dat we dat niet kunnen. En hoe meer we proberen, hoe minder het kan. En pas als we het echt opgeven, hopeloos zijn in die zin en zeggen, nou, er komt helemaal niks meer van terecht, pas dan is het de Heer die ons gaat gebruiken. Oh, niet van de een op de andere dag hoor. Moet vooral niet denken, het moet vooral duidelijk zijn dat het de Heer is en niet wij. Zie? Het is niet een kunstje van, als ik nou zus doe, ik nou vandaag zeg, ik doe niks, want ik kan niks, dan zal de Heer mij morgen dit of dat geven, want zo werkt het niet. Integendeel. Ik denk dat als je er zo over denkt, dat je dan nog een lange weg te gaan hebt. Dat hoeft niet zo lang, je kunt gewoon stoppen. He? En zeggen, net als Jacob, die hield op met vechten en zei, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent, en toen heette hij ineens Israël. En het land was het land Israëls. De zegeningen waren zegeningen voor Israël. En niet voor Jacob primair. Hè? Nou, zo gebeurde het met dit volk. Het was Lo-Ammi, maar het wordt hier uitdrukkelijk Ammi genoemd op het moment van haar bekering. En dan zal dat Israël gebracht worden in het land en het zal geest ontvangen. De geest van God uiteraard, de Heilige Geest. Er staat, en ik zal u in je land zetten en je zult weten dat ik, Jehovah, dit gesproken en gedaan heb. Hij is degene die spreekt, hij is degene die belooft en hij is degene die ook trouw is aan dat woord en het dus uitvoert. Hij doet de belofte en hij vervult hem. En dan gaat het meteen verder, zonder dat de vertalers er een nieuwe kop tussen zetten, daar ben ik heel blij mee. Want er gaat verder met wijders geschieden des Heren woord tot mij zeggende, vers 15 en 16. Gij nu mensenkind, neem u een houten schrijf erop voor Juda en voor de kinderen Israëls. En hier is Israël uiteraard de 10 stammen. Dat is makkelijk, want Juda staat ernaast. Juda en Israël, dat wil zeggen de 2 en de 10 stammen. Staat er trouwens uitdrukkelijk bij, hoor. En er staat, en neem een ander houten schrijf erop voor Jozef. Het hout van Efraïm, wel eerst werd het Israël genoemd, maar het wordt nader aangeduid als Efraïm, want Efraïm is de belangrijkste onder de 10, zoals Juda de belangrijkste is onder de 2. Efraïm is ook de stam met het eerstgeboorterecht, terwijl Juda de stam is met het koningschap. Maar daarom staat er voor Jozef het hout van Efraïm en van het ganse huis Israëls zijn metgezellen. De profeet moet dus 2 stukken hout in zijn handen nemen. En dan staat er in vers 17, doe gij ze dan naderen het een tot het ander, tot 1 hout. Een enig hout, hè. Doe ze naderen het een tot het ander, tot 1 hout, en ze zullen tot 1 worden in uw hand. Alleen dus 2 stukken hout, of 2 takken, of dat maakt niet uit, maar in ieder geval 2 stukken hout. En ze zullen 1 worden in zijn handen. Normaal is dat als wij het vastpakken, dan breekt het. Het gebeurt eerder andersom, hè. We kunnen niet 1 maken, we kunnen alleen verdelen. Wij hakken hout, hè. We bouwen niet een boom van stukjes hout, maar in tegendeel, we doen het net andersom. Slopen ligt ons beter natuurlijk dan opbouwend werk. Dat is duidelijk, hè? Ja, zo is het nou eenmaal. Maar hier gebeurt het andersom. En dan staat er in vers 18... En wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken zeggen... dan zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn... want ze zullen ongetwijfeld, al was maar uit nieuwsgierigheid vragen... was dat nu weer? Ja, was dat nu... Ik weet niet hoe je dat schrijft... Was dat nu weer? Dan staat er, zo zegt tot hen, al zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls, zijn metgezellen, nemen, en ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot 1 hout, en ze zullen 1 worden in mijn hand. De houten nu op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun lieder ogen. Dus heel eenvoudig, 1 hout dus voor de 2 stammen met de naam van Juda erop, en 1 hout voor de 10 stammen met de naam van Efraïm erop, en hij houdt ze kennelijk tegen elkaar aan, en ze vergroeien tot 1. Het is het 1 geheel geworden. Nou, en dan is het antwoord vers 21... Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarheen zij getogen zijn. Ze waren dus Lo-Ammi en Lo-Ruhama en Israël. En ik zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En ik zal ze maken tot 1 volk in het land op de bergen Israëls. Dat is leuk, hè? We hadden het daar straks over een vallei, een vlakte eigenlijk, een dal, een vlakte, van dorre doodsbeenderen. Maar als Israël levend wordt, zal het geplaatst worden op de bergen Israëls. Niet meer een dal, maar een berg. Omhoog, hè? Want een berg spreekt altijd over de geestelijke zegening, over de hemelse positie en over het koningschap van Christus. Spreekt gewoon over het Messiaanse Rijk eigenlijk. Ze zullen gezet dus worden op de bergen Israëls. En ze zullen alle tezamen één koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun vervoerselen, met alle overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben. En zal ze reinigen. Niet zij moeten zich reinigen, maar ik zal ze reinigen. En zo, op deze manier dus, zo zullen zij mij tot volk zijn. Dat is dus weer Ami. Ze zullen mij tot volk zijn. En ik zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. En zij zullen allen tezamen één herder hebben. En het leuke daarvan is, hij heet eerst God. Daarna heet hij David en daarna heet hij herder. Maar het is uiteraard dezelfde. Eveneens met een hoofdletter dus, dezelfde. En zij zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen ze wonen en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun lieder vast zijn tot in eeuwigheid. Wel, hierbij gaat het uiteraard om de zoon van David, het zaad van David uit 2 Samuel 7, wiens koninkrijk bevestigd zou worden tot in eeuwigheid. De stoel zijns koninkrijk zou niet wankelen en zo, hè. Kortom, dus gewoon de Messias. Mijn knecht David, zoals Christus genoemd wordt Adam, omdat hij de zoon van Adam is, zo wordt Christus genoemd David, omdat hij de zoon Davids is. En dan staat er meteen, en ik zal een verbond des vredes met hen maken. Het zal een eeuwig verbond zijn. En dat eeuwige verbond is uiteraard het nieuwe verbond. Niet het oude, maar het nieuwe. Het nieuwe verbond waaronder Israël koninklijk priesterdom of priesterlijk koninkrijk zou zijn. En deze koning, deze herder, is niemand anders dan de God van Israël. En u ziet dat de verdeling van Israël zoals die tot stand kwam, na de regering van Salomo, die verdeling zal teniet gemaakt worden wanneer de echte Salomo, de echte zonen Davids komt, namelijk Christus, de vredevorst. En dan zijn we nog niet klaar, want dit was een toepassing van Hosea op Israël. Hosea 1, vers 11, over die twee volkeren. Kinderen van Juda en de kinderen Israël zullen samen vergaderd worden en één hoofd hebben. Eén koning, namelijk David. Oftewel, de Heer zelf zal een herder zijn. Maar ik moet er meteen bij vertellen dat als je die kwestie van Ami en Rugama kan toepassen op Israël en de gemeente, dan betekent het dat je ook deze profetie over twee die tot één worden moet kunnen toepassen, niet alleen op Israël, maar ook op de gemeente. En zo is het nou maar net, want diezelfde profetieën hier, onder andere, die spreken over de hereniging van de 2 en de 10 stammen onder één hoofd. Diezelfde profetieën spreken over de vereniging van Jood en Heiden onder één hoofd, namelijk Christus. En dan ben ik terecht in Efeze 1 en 2, met name dan Efeze 2. Waar gezegd wordt dat de middenmuur des afscheidsels verbroken is. En dat degenen die geen deel hadden aan het burgerschap Israëls toch daar deel aan hebben gekregen. Dan gaat het om heidenen die deel hebben gekregen aan de zegeningen die voor Israël bestemd waren. Maar de gedachtegang is ontleend aan de profetieën. Die gaan over de 10 stammen en de 2 stammen. Want de 10 stammen die waren hun burgerrecht kwijt. Want Juda blijkt synoniem geworden te zijn voor Israël tot in onze dagen aan toe. En de 10 stammen zijn verstrooid onder de heidenen. Maar heidenen zouden weer deel krijgen aan Juda en aan het koningshuis uit de stam van Juda. Kortom, heidenen zouden deel krijgen aan de Israëlitische zegeningen. En dat is precies wat in Efeze 2 gezegd wordt. Alleen gaat het dan niet over 10 stammen die aan Juda worden toegevoegd. Maar daar gaat het om al de heidenen die aan Juda worden toegevoegd. Nou, ik kan het niet uitgebreider doen, want dan zou ik Efeze moeten bespreken. Maar de eenvoudige gedachte is dat 2 tot 1 worden. En dat wordt toegepast op Israël, maar het wordt ook toegepast op Jood en Heiden in deze tegenwoordige tijd. Vandaar dat de gemeente in symbolisch dikwijls wordt voorgesteld door een tweeheid. 2 die tot 1 zijn. Denk maar aan de 2 eerstelingenbroden. Het is 1 offer, maar het zijn 2 broden. Die door de hoge priester, die in de handen van de hoge priester geheven worden, bewogen worden voor het aangezicht van God in de tempel. Dat is het beeld van de gemeente. 2 broden, maar 1 gemeente. En zo vind je in Johannes 1 vind je 2 apostelen met maar 1 naam. Andreas. Maar het zijn 2 apostelen. Die samen de Heer volgen, hem volgen naar zijn huis. Ze vragen hem ook, waar woont gij? En de Heer zegt, kom en zie. Het waren 2 apostelen, ze hebben 1 naam, Andreas. En Andreas betekent antropos, namelijk mannelijk. En dat is dus een beeld van de gemeente. Maar met 1 naam, 1 groep. Zie, maar het waren er 2. En iets dergelijks kom je tegen bij de bekende Emmausgangers. 2 mannen, maar ze hebben maar 1 naam, Cleopas. Tot eer van de vader of zo betekent die naam. Nou, dat is een goede beschrijving van de gemeente. De gemeente is immers voor zijn naam geroepen. Cleopas. 1 naam, maar het zijn 2 man. Nou, zo kan ik nog wel doorgaan. Want dan krijg je natuurlijk het schip van Paulus, weet je niet. Met, hebben dan als teken Castor en Pollux, 2 lingen. Maar het is een beeld van de gemeente, het is maar 1. Het zijn 2, maar, hè? Maar in feite is het 1. De 2 die tot 1 geworden is. Nou, dat is de gedachtegang. Een gedachtegang die wordt toegepast op Israël, die wordt toegepast op de gemeente van vandaag, maar die een veel bredere toepassing heeft, waarbij natuurlijk gaat om niet het dualisme van Israël of het dualisme van de gemeente, van de kerk, maar waarbij het gaat om het dualisme van deze hele oude schepping, een verdeelde wereld. Een wereld met zijn ene kant en zijn andere kant, met zijn rechts en links, met zijn licht en zijn duister, zijn boven en beneden en hoe het allemaal maar heten mag. Niet in de laatste plaats man en vrouw, maar het blijkt 1 te zijn, het blijkt 1 gemaakt te worden door Christus. De verdeling wordt er niet gedaan, er komt 1 voor in de plaats. Hoe heet het? Bichtan en Teres bij de gehangen, zo was het geloof ik, hè? Bichtan en Teres bij de gehangen, ja, het staat in de Bijbel, in Esther, ergens. Bichtan en Teres werden gehangen. Ze zaten in de poort, maar ze werden gehangen. En daarna vinden we maar 1 in de poort. Niet meer 2, maar 1. Dan vinden we alleen nog Mordechai. En Mordechai is de Messias. Zie? 2 worden 1. Zie? Dat komt daar veel vaker voor, dat principe. Maar we moeten zien dat zich dat beginsel herhaalt. En dat betekent dat deze profetie van Hosea met zijn directe toepassing op Israël een veel bredere betekenis heeft. Dat betekent dat al wat Lo-Am is, al wat niet Gods volk is, kan Gods volk worden. Al wat verdeeld is, kan tot 1 gemaakt worden. Al wat vreemd is van het burgerschap Israël, al wat vreemd is van de verbondenen, van de beloften die God gedaan heeft, kan er deel aan krijgen, simpelweg door geloof. Door zich te wenden op de Heer, door zijn vertrouwen te stellen op de Heere, de God van Israël, de rotssteen des heils. Amen.